Hi, my name's Toby Jones, and you happen to be listening to the podcast known as Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, welkom bij Movie Insiders, de podcast van movieinsiders.nl, die je ook treft op SoundCloud en op iTunes. Mijn naam is een klein beetje verkouden, maar niet minder enthousiaste Guido.
En ik ben een niet zo enthousiaste, maar strak van de asset John. Leuk dat je luistert. Een volle podcast met twee besprekingen. Straks een wilde nacht met Robert Pattinson in Good Time. Naar aanleiding daarvan een top 5 films die zich afspelen binnen een dag. Ofwel een etmaal, ofwel 24 uur.
Hoeveel minuten zijn dat, John?
1300, nog wat.
Oké, een etmaal.
Ja, natuurlijk. Vast rubriquier of nee. Mooie filmmuziek. Maar eerst, hoe zou het zijn om Woody Harrelson en Naomi Watts als ouders te hebben? Dit is The Glass Castle.
Welcome to 93 Little Hobart Street. 50 bucks a week and in 2 years we'll own her outright.
Hard to believe one day this will all be ours.
Hey, she may not look like much, but wait till you see what I have in mind. Come on, come on, come on. We're gonna tear all this down and replace it with your game room. Ping pong, pool, foosball.
Trampoline?
Oh, yeah. Trampoline goes right over there. And then all these walls are gone. Replaced with 3-inch glass, 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 glass. This can stay.
Doesn't that look lovely? Yellow stands for happiness and creativity.
This place doesn't have any running water or electricity.
Ignore her. She was born without vision.
We zien ze niet vaak meer, maar The Glass Castle is een onvervalst in The American Dream ondergedompeld, breed uitgemeten familiedrama met dat ene laagje waar ze vooral in de VS zo dol op zijn. Based on a true story. En in dit geval ook op een autobiografische bestseller uit 2005 van Jeanette Walls. Hier voor het merendeel van de film gespeeld door Oscar-winnares Brie Larson, die van Room. Jeanette is een succesvolle zakenvrouw met een ongebruikelijke achtergrond. Ze groeide op in een dysfunctionele familie van mensen die geen cent te makken hebben en daar ook geen bal om geven. Zij zien zichzelf dan ook het liefst als een soort non-conformistische nomaden met een moeder die een excentrieke kunstenares is, gespeeld door Naomi Watts, en een handige vader die zijn gezin belooft een glazen kasteel te bouwen. Een man, rol van Woody Harrelson, die de ambitie geregeld opzij schuift voor een goed glas alcohol. Pa en ma moedigen vooral de fantasie van hun kroost aan in de hoop hen af te leiden van wat eigenlijk gewoon een armoedbestaan is. Een film met een flashbackstructuur van belofte Destin Daniel Cretton, de in Hawaii geboren regisseur van Short Term 12, die, ik weet niet meer hoe dat bij jou zat, John, in ieder geval mijn top 10 van het jaar 2014 haalde. Zeg ik dat goed, 2014?
Nou, eerder zelfs, dacht ik.
13?
Ja.
Oh, oké, dan zit ik een jaartje naast. The Glass Castle doet een beetje denken aan die andere film ook, over een onorthodoxe nomadenfamilie van vorig jaar, Captain Fantastic, met Viggo Mortensen als de paterfamilias die zich afzet tegen de boze kapitalistische buitenwereld. John, welke film vond je beter en waarom?
Nou, sowieso vond ik Captain Fantastic beter. Ook omdat, nou, deze film wil mij heel erg doen geloven, of wil heel erg op mij overbrengen van, oh, wat een bijzondere familie is dit. Maar, nou ja, is dit nou zo'n ontzettend bijzondere familie? Kijk, die in Captain Fantastic, ja, die waren echt onconventioneel. Die waren volledig de natuur ingetrokken, hadden alles van de moderne wereld afgezworen en moesten ze niks van weten. Ja, hier, de film wordt ook een beetje verteld en kwam op mij over als zijnde die Jeanette Walls, die zegt, laat ik je over mijn verleden en mijn familie vertellen. Hè? Ik had zo'n ontzettend bijzondere familie, dat lekker dysfunctioneel. Nou ja, pa egoïstisch, inderdaad een alcoholist, een beetje anarchistisch. Dat misbruik wat hij in zijn jeugd dan zelf heeft meegemaakt of niet, wordt nooit helemaal duidelijk, geloof ik of zo. Maar in hoeverre dat een rol speelt in zijn karakter of dat hij daardoor getekend is. Maar een eigenwijze man, koppig. Wel inderdaad wat je zegt, handig. Een beetje een soort van boerenslimheid. En tussen aanhalingstekens die wijze levenslessen geeft aan zijn kroost dan ook. In hoeverre dat wijze levenslessen zijn, dat is nog maar de vraag. Maar ook een man van heel veel loze beloftes. Inderdaad, ik ga een glazen kasteel voor jullie bouwen. Eigenlijk zou je gewoon moeten zeggen, een loser. Een beetje een eikel. En Ma, gespeeld door Naomi Watts, dat is ja een beetje een New Age muts, die dan ook schildert. En heel passief en heel meegaand. En er eigenlijk vooral maar ja, het allemaal maar aanziet en laat gebeuren. En je ziet dus dat dit gezin opgroeit, vooral bijna constant in armoede. De verwaarlozing van die kinderen. Dit is pedagogisch zeker onverantwoord.
Ja, maar dat was Captain. Ja,
ja, Captain Fantastic. Nou ja, daar viel nog wel wat voor te zeggen. En dan wil ik niet zeggen dat de ouders hier het minder goed voor hebben met hun kinderen. Maar bij Captain Fantastic kon ik er nog inkomen dat die kinderen, dat het daar wel goed mee kwam. En hier, uiteindelijk komt het wel goed met die kids, maar dat komt niet door pa of door de ouders.
Weet je wat ook het grote verschil is? Eigenlijk is het min of meer wat jij zei. Captain Fantastic, bij die film mocht jij als kijker zelf bepalen hoe je dacht over de vaderfiguur. De film gaf beide kanten van dat karakter gespeeld door Viggo Mortensen weer. Ja, hij geeft zijn kinderen nogal onconventionele opvoeding. En dat heeft zowel zijn positieve als zijn negatieve uitwerkingen. En we zagen daar dat grijze gebied, daar mochten we doorheen wandelen. En hier is dat anders. De regisseur neemt het echt bijna op voor deze familie. Tenminste, vooral in het slotdeel van deze film. Daarin doet hij iets wat volgens mij fundamenteel fout is. Maar daar gaan we het zo nog wel wat uitgebreider over hebben. Namelijk jou als kijker echt een bepaalde kant op duwen. Weet je wat het is? Woody Harrelson als de paterfamilias. Het ligt niet aan hem. Hij is eigenlijk heel erg goed. En hij laat in zijn acteerprestatie, ja, laat hij ook die beide kanten zien die ik zo mooi uitgebalanceerd vond in Captain Fantastic.
Ja, hij is ontzettend goed gecast. En Woody, ja, Harrelson is echt in zijn element.
Helemaal in zijn, ja, element. Dit is ook echt een Woody Harrelson rol. Maar het is de regisseur die op een gegeven moment bepaalt voor jou met een soort van, nou ja, bijna in voice-over ook een tekst. Ja, ze hadden zo hun slechte kanten, deze ouders. Maar ach, laten we er maar om lachen. Terwijl, het is ook net in hoeverre je beledigd raakt door wat je deze ouders allemaal ziet doen. Is er sprake van misbruik? Dat gaat misschien wat ver, maar er is zeker sprake van verwaarlozing. Mm. En dat begint al met een jonge Jeannette die als kind zich verbrandt aan het fornuis. De moeder vraagt van, ga maar lekker koken, doe het lekker zelf maar. Zij is met haar schilderijtjes bezig en zij verbrandt zich. Dat is al rode vlag nummer 1. Maar ik kreeg ook al een slecht gevoel bij een scène die verder is aangekleed met veel romantische muziek. Een vader die ze net een mes geeft om de demonen van zich af te hakken, te zweren. Maar ook vooral haar innerlijke demonen. Ik dacht van, wow, dat zou ik nooit aan mijn kind geven, nee, een mes. En zo zijn er nog veel meer rode vlaggen.
Ja, die zwembadscène.
Die zwembadscène, ja, juist.
Pa Woody Harrelson, de jonge Jeannette, dan geloof zelfs tot 3 keer toe. Ze kan nog niet zwemmen. En hij pleurt er gewoon in het midden van het zwembad. En ja, zij is daar, nou ja, zo'n beetje zeg maar gewoon aan het verdrinken.
Het levert bijna een soort traumatische ervaring voor haar.
Ja, want onder het motto van de levensles van, ja, je kan niet je hele leven lang aan de kant blijven hangen of zo. En je moet jezelf zien te redden. Het is zwemmen of verzuipen, letterlijk, zoiets.
Maar is dan de vraag die we moeten stellen, doet deze film aan ontkenning van de misstanden binnen die familie?
Nou, nee, dat volgens mij niet. Want het wordt wel allemaal getoond.
Maar het wordt wel goed gepraat. Ja, voor mijn gevoel.
Dat is het probleem. Of in ieder geval, er zit constant een soort van filter voor. Ja, het wordt allemaal getoond. Je kan je als kijker zo over verbazen dat deze familie en hoe dat eraan toe gaat. Wat je met Captain Fantastic, maar daar zit je mooi in dat grijze gebied. Hoe je daar zelf over denkt. Hier wordt er bijna letterlijk door het script en door de maker en de film zelf. Je gaat gewoon die familiegeschiedenis langs en je krijgt bijna vaak de kans niet onder Destin Daniel Cretton. Ja, qua script had hij... Het is misschien een beetje te brave adaptatie geworden of zo. Misschien had hij wat kritischer moeten zijn. Want je mist een kritische kijk in deze film. En dan heb je ook nog eens inderdaad die nogal cliché vertelstructuur. Dat je mist het moment dat je als kijker daar echt geschokt over zou moeten zijn. Maar dat gaat er maar gewoon zo gemakkelijk overheen of zo.
Ja, het is inderdaad grappig. Dat wat je zegt is waar. De film toont het wel. Maar de toon van de film, daar is iets goed mis.
Ja.
Zeker aan het einde dan zie je ook nog wat echte beelden. Dat is tegenwoordig standaard als iets based on a true story is. Laat vooral even voor de aftiteling of tijdens de aftiteling de echte mensen zien waar het om draaide. En dan zien we echt hele gezellige home video's. En het is volgens mij niet zo goed teken als ik tijdens de film al de hele tijd denk, waren deze mensen echt zo? Waren dit mensen die, wat hun positieve kanten betreft, waren die er wel voldoende om het negatieve, wat ik zojuist heb gezien, om dat soort van weg te poetsen? En het antwoord van mij is nee. En misschien, ik weet, het kan hem dus liggen aan de soundtrack. Het kan hem ook liggen aan het kleurgebruik. Gewoon alles. Gewoon de toon, de regie van deze film. Daar gaat iets helemaal verkeerd.
Ja, nee, het kan dan ook misschien liggen aan dat die Jeanette Walls, haar boek, dat biografische boek. En uiteraard is dat ook.
Dat hebben we
haar
niet gelezen, hè?
Nee, we hebben het niet gelezen.
Dus we weten het niet.
Nee, ik kan me goed voorstellen dat dit waarschijnlijk als boek veel beter werkt. Maar het is haar visie, haar herinneringen op haar jeugd. En dan krijg je natuurlijk ook, want dat is ook gewoon een kwestie van, als ik terug ga denken in mijn jeugd, mijn herinneringen. Ja, het zijn ook vaak de bijzondere of juist de pijnlijke momenten die je dan te binnen schieten. Dus die krijgen we hier eigenlijk ook als een soort van aaneenschakeling te zien in deze film. Haar verleden en ook op latere leeftijd, de jeugd die je eenmaal met je meedraagt, hoewel je dat misschien vaak ook een beetje probeer te vergeten of dat nou wel of niet goed is voor je. Maar Brie Larson, die dan dus de oudere Jeanette speelt, die overigens, ze doet het niet slecht, maar ik vond haar niet overtuigend.
Nee, ze is echt niet overtuigend genoeg.
Komt denk ik grotendeels gewoon door het personage.
Maar komt het ook niet door dat overdreven contrast dat wordt geschetst tussen haar jeugd en de zakenvrouw met de mooie mantelpakjes die ze nu is.
Dat was heel erg overdreven.
Bijna bespottelijk dik aangezet.
Ja, dat tegenovergestelde leven wat ze dan soort van heel erg bewust voor gekozen heeft. Maar ja, ze draagt wel die littekens van vroeger letterlijk met zich mee. En dan heeft ze die verloofde. En na het einde van de film, waarom ze uiteindelijk breekt met die verloofde, snapte ik ook niet helemaal.
Het is bijna als in een
waarom is dat nou?
Het is bijna als in een romcom dat je aan het einde dan besluit toch voor die ene persoon te gaan. En dan laat je alles uit je handen vallen en ren je naar dat vliegveld om die persoon in de arm te slaan. Dat gebeurt hier ook.
Maar dan tegenovergestelde.
Ik maak het met je uit, want ik vind mijn vader toch een hele leuke vent. Ondanks het feit dat hij onze jeugd gewoon voor een groot deel vergald heeft met alcohol en loze beloftes.
Ja.
Want dat is het wel gewoon.
Maar ja, dat wordt dan wel inderdaad fantastisch gespeeld door Woody Harrelson. Die dat heerlijke onbeholpen en ook een bepaald charisma heeft.
Ja, hij
toch
heeft altijd
wel
genoeg charisma, die man.
Ja, het is een eikel. En echt, zeker met al zijn tekortkomingen, wat hij speelt. Maar ja, je krijgt ook geen schurfthekel aan die vent. En dan zowel Naomi Watts als dan de kindacteurs. Ja, ze zijn allemaal adequaat en degelijk.
Ik vond die kinderen wel goed.
Ja, die waren prima.
Maar het personage van Naomi Watts vind ik wel problematischer dan Woody Harrelson. Dat ligt misschien ook niet zozeer aan Naomi Watts als wel dat haar personage, waar ik mee overbleef, is nogal ondergeschreven, haar rol. Zij is echt de vrouw die wegkijkt.
Ja.
Van de ellende die haar kinderen meekrijgt. Ze komt onvoldoende voor die kinderen op. En misschien was dat in het echt wel het geval. Maar dan komt dat helemaal niet uit de verf in deze film.
Ja, een bepaalde dingen die je misschien inderdaad zou willen zien in dit verhaal, krijg je dan ook dus niet te zien. Maar het ja, meest kwalijke is inderdaad in de laatste acte van de film, dat deze ja, levensstijl, die opvoeding van die ouders, wordt zeg maar veroordeeld, maar toch ook niet. Het is een soort van verwijten en begrip gaan, of haat en liefde gaan uiteindelijk een soort hand in hand. Er vindt ook een verzoening plaats. Nou, en die kwam ook echt, bij wijze van 3 minuten daarvoor, zegt ze tegen pa Woody Harrelson, wat heb je nou geflikt, ik wil je nooit meer zien. En dan is het vervolgens, ah ja, want nou, het is toch mijn vader, hè? Papa was een ploert. Maar hij had ook zo zijn goede kanten. Ja, kom op.
Ja, maar
nou,
de regisseur vertrouwt zijn publiek hier niet. En dat heeft denk ik te maken met het feit. Volgens mij leven die ouders nog. Of nee, die moeder leeft misschien nog. Ik weet het niet. Maar omdat in ieder geval die Jeanette nog bestaat. En leeft. En haar zusjes en broertjes. Eén zus.
Twee zusjes en een broer.
En één broertje, ja, geloof ik. Ja. Omdat die nog leven, is waarschijnlijk de regisseur hier voorzichtig met het oordelen of het te negatief oordelen over deze familie.
Ja, wat ik zei, brave adaptatie.
Ja, ja, nee, maar dat houdt hem tegen om echt hier kritisch in te stappen. En hij duwt je voor de zekerheid in die slotakte toch maar een bepaalde richting op. Namelijk in het accepteren van deze familie, deze ouders. Mm. Nou, dat is zo'n enorme stap terug van zijn vorige film, die juist uitblonk in het subtiele Short Term 12.
Ja, dat is hartstikke zonde, want hij was echt een nieuwe belofte. En het was ook een beetje de, nou ja, in ieder geval kritisch de doorbraakrol van Brie Larson, die dan later dus die Oscar won voor Room. Maar ja, dat het zo'n cliché en misplaatst en ook weinig bijzonder, ook filmisch, zeker degelijk gemaakt en wel goed geacteerd. Maar het was ook gewoon totaal geen film waar je ook maar iets uit kon halen van, wauw, dat was er mooi of bijzonder aan. Ja, de soundtrack was ook wel mooi en hoe het geschoten was. Dat was allemaal verder niet heel erg veel aan op te merken in filmisch opzicht. Maar thematisch, inhoudelijk, ja, valt het zeker in de laatste acte echt gruwelijk als een kaartenhuis in elkaar en blijft het totaal niet hangen.
Ja, je noemde net die soundtrack. Dat deed ik eerder ook al door te zeggen dat hij wat te manipulatief was in het optimistische sfeertje creëren. Het is een score, een instrumentale score van Joel P. West. Die man heeft ook een nummer geschreven. Hij is van oorsprong volgens mij singer-songwriter. Dus hij is ook te horen in de film. En dat is wel een prettig nummer waar de film volgens mij mee opent. Uit de soundtrack van The Glass Castle is dit Summer Storm.
Storm begins to blow.
Blijf luisteren, straks hebben wij een goede tijd. Binnen één dag. Maar eerst het vaste rubriekje. Jee of nee?
De nieuwe Blade Runner wordt overgewaardeerd.
Jee.
Nee.
Doet ons steeds beter Twilight vergeten, Robert Pattinson of Kristen Stewart?
Kristen Stewart.
Robert Pattinson.
Ex Machina of Her?
Her.
Her.
Harvey Weinstein is een smeerlap die met zijn ballen in een bankschroef moet, maar... Hij was wel een goede en vooral slimme producent.
Jee.
Jee.
Je gevoelens en mening een bepaalde kant opdrukken door de filmmakers is een kunst die ik kan waarderen.
Jee.
Jee.
Friday the 13th of Freaky Friday met Lindsay Lohan?
Friday the 13th.
Freaky Friday.
De beste manier om een film te zien en goed te kunnen beoordelen... is door er niet vrijwel direct achteraan nog eentje te kijken.
Jee.
Jee.
De middenmoot vervaagt. Films worden steeds meer te positief of negatief beoordeeld.
Jee.
Jee.
Robert Pattinson of Ryan Gosling?
Ryan Gosling.
Robert Pattinson.
Huh? De Before-trilogie of de Toy Story-trilogie?
De Before-trilogie.
Toy Story.
I've got a feeling that tonight's gonna be a good time.
Chrissy, I gotta come clean with you about something.
What?
So I told you about my brother, yeah? I told you about the program he's forced to attend and how he shouldn't be there.
Don't count your chickens before they hatch. Do you understand that?
No.
Something happened. I don't know exactly what. My brother's been arrested. He's being held at Rikers Island. He could get killed in there.
Sorry, we just have a client that walked in.
We're good?
When you get another 10 grand, your brother will get out.
Where are you? How much money can you get right now?
Come on, bro.
Oh my gosh.
Are you kidding me? What do you think I'm doing this for? I want to be out tonight.
De dag die we meemaken in Good Time, lekker cynische titel, begint met Connie, Robert Pattinson, die zijn zwakzinnige broer Nick, co-regisseur Benny Safdie, wegplukt bij de psycholoog en hem mee laat doen aan een bankoverval. Dat loopt niet goed af en Nick wordt opgepakt. Connie voelt zich schuldig en probeert Nick vrij te krijgen, desnoods door geld voor de borg te lenen van zijn veel oudere scharrel Jennifer Jason Lee. Hij verneemt dat Nick is toegetakeld in de bak... en weet hem op slinkse wijze uit het ziekenhuis te bevrijden, waarna een wilde nacht volgt vol aparte ontmoetingen, misverstanden en achtervolgingen. Guido, had je tijdens het kijken a good time?
Nou, nee, eigenlijk. Cinematografisch gezien had ik een goede tijd.
Dus ja en nee, dat had ik ook, ja.
Ja, het ziet er heel mooi uit en doorleefd ziet het uit met dat... dik aangezette neon overal in New York City. Nou, ik kom net terug van New York City. Dit is niet de New York die ik ken. Maar ongetwijfeld heeft die stad een kant die eruit ziet. Of in ieder geval aanvoelt als in Good Time. En de muziek, die hele dikke, vette, elektronische, ethisch-achtige score. In dat opzicht had ik een Good Time. Maar ik vond het ook wel een Bad Time. Omdat je hier naar allesbehalve sympathieke mensen zit te kijken. En het maakt het ook, en dat is toch ook die vorm, het maakt het ook een hele vermoeiende film. Je volgt de hele tijd een personage, in die Connie vooral, gespeeld door Robert Pattinson, die dwelt met de kraan open, zou je het zo kunnen zeggen. Hij probeert constant brandjes te blussen, alles op alles om die broer weer bij hem te hebben. En hij gaat daarmee zo ruksigloos te werk en zo puur voor het eigen gewin.
Ja, deels ook wel vooral broederliefde natuurlijk.
Nou, maar... ja, tuurlijk, er is wel broederliefde. Maar ik had wel constant in mijn achterhoofd zitten. En volgens mij was dat niet helemaal de bedoeling van de filmmakers. Die willen dat jij deze anti-held, Corny, toch een beetje in de armen sluit. Maar ik had constant in mijn achterhoofd. Ja, je kan denken, het is goed wat hij doet. Want hij doet alles voor zijn broer. Maar door zijn gedrag zit die broer in de bak.
Ja.
Dus er en komt iets fundamenteel niet helemaal hier.
En alles wat hij doet is nogal
dubieus. Juist.
Al improviserend, manipuleert en bluft hij zich een weg door die nacht. Inderdaad wel met dat doel voor ogen. Om uiteindelijk zijn broer weer vrij te krijgen. Maar ja, je hebt nou eenmaal een onsympathieke protagonist. En bijna alle andere personages zijn nou ook niet je leukste figuren, zeg maar. Dus dan is het in dat opzicht ja gewoon een lastige film om... ja, je gaat er wel in mee, maar dat komt dan meer doordat die Ben en Josh Safdie, die regisserende broers, echt een ja, hypnotiserende achtbaanrit hebben gemaakt die je adrenaline echt flink doet pompen. Het is een passende, chaotische stijl die ze daarbij hanteren. Ook de belichting en de kleuren, wat jij zei, dat een beetje neon van New York. Ik zat te denken, eigenlijk Nicholas Winding Refn die Acid heeft gebruikt. Zo'n soort film zou het ongeveer een beetje... Maar het rauw realisme wat ze dan ook hanteren. En een onrustige camera die vaak op de huid van de personages zit. En alles bij elkaar is het inderdaad een beetje een bizarre mix van ja, hypermodern. Echt een film van deze tijd. Maar ook een beetje qua soort ethisch misdaadfilm. Zeker ook qua soundtrack wat jij zei. Beetje Tarantino-achtig soms. Maar
afwijkend
ja,
genoeg.
Afwijkend, zeg maar.
Zeker wel.
Maar ja, het zorgt wel voor in ieder geval een film waarbij ik het idee heb... Ik wil niet zeggen dat wij hier te oud voor zijn. Dat is gelul. Maar ik kan me goed voorstellen dat de millennials of de wat jongere mensen, de twintigers, dat dit voor hun misschien à la wat voor ons een Reservoir Dogs was of zo, zeg maar. Zo'n soort film. Of een paar jaar eerder een Drive of zo, zeg maar.
Dat was opa verteld. Corny beleeft een hele hectische dag en nacht. En hij gaat daarbij, en dat vond ik wel boeiend aan de film, heel improviserend of puur instinctief eigenlijk te werk, zonder ook maar een moment aan de gevolgen te denken. Hij leeft in het hier en nu en, dat zou ik maar later nog te denken, als een vampier zuigt hij anderen uit om zijn doel te bereiken. Dus in zekere zin is Robert Pattinson weer terug bij af. Nee hoor, dat is een grapje. Hij blijft ook geloven dat hij alles onder controle heeft, terwijl wij als publiek al vanaf de eerste seconde zien dat dit gedoemd is om te mislukken.
Het en, noodlot, ja, wat je niet kan ontvluchten.
Of, ja, en het feit dat hij ook niemand vertrouwt is net zo cynisch als de titel. Hij wil de touwtjes in handen blijven hebben. En dat zat me later ook te bedenken. Nick, zijn broer, is eigenlijk ook de enige persoon in zijn leven die hij wel makkelijk kan manipuleren. Dus in hoeverre is er nou sprake van echte broederliefde? Hij kan de baas ook over hem zijn. En ik zal me ook nog te bedenken, is deze Corny niet een ongelofelijke racist? Ze beginnen een bank te overvallen met maskers van Afro-Amerikanen, Afro-Amerikaanse maskers. Mm. Klinkt een beetje raar, ja, maar om eruit te zien als Afro-Amerikanen. Er komt op een gegeven moment ook een donker personage voorbij die helemaal aan gort wordt getrapt. Dus Corny is gewoon verwerpelijk. En helemaal aan het einde gebeurt er iets waardoor hij hopelijk, dat wordt gesuggereerd, dan inziet dat hij misschien zijn leven maar moet beteren. Maar dat vroeg ik me wel de hele tijd af, waarom zit ik hier naar te kijken? Dat is altijd een beetje een vervelende vraag die je jezelf stelt tijdens een kijkervaring. Ik weet niet of jij een interpretatie van wat deze film echt wil zeggen. Zegt het iets over deze wereld, de huidige wereld? Is Corny misschien een product van deze wereld?
Ja, van deze tijd.
Van deze tijd. En nou ja, dat hij daarom zo is, of zo. Weet je, ik vond hem een zekere leegheid aan het einde. Van waarom wat moet ik met deze film?
Ja, maar misschien is het ook wel bewust dat die leegheid, zeg maar... Hij probeert, of ja, baant zich een weg door die nacht langs verschillende personages en locaties. En om maar uiteindelijk te bereiken dat hij dan dus die fout die hij gemaakt heeft, waardoor zijn broer is opgepakt. En uiteindelijk, ja, je weet als kijker dat het niks gaat uithalen of dat het geen goede afloop gaat hebben of zo. En die leegheid waar je uiteindelijk mee achterblijft. Ja, ik weet niet in hoeverre de makers, dus ook de scriptschrijvers, die broers, dat bewust zo brengen. Of je daar, wat ik dus zei, dat is het soort van het noodlot waar je niet aan kan ontsnappen of zo. En in deze tijd, dit soort lui die zeg maar ja, niet lekker meedraaien in de nieuwe moderne maatschappij. En zich maar moeten zien te rooien. Dus dan bijvoorbeeld door een bankoverval. En er komen ook later wat drugsdealers in beeld. Wat jij trouwens zei over racistisch. Ja, nu dat je het zegt. Maar aan de andere kant. Ze belanden ook bij dat. Ja, een beetje opmerkelijk gezin. Dat is wel Afro-Amerikaanse. Nou, de oma dan. En dan de kleindochter. Ja. En oké, het is, hij manipuleert echt die Crystal, heet ze dan geloof ik, die kleindochter wel, maar ja, hij gaat er niet racistisch mee om, vond ik. In ieder geval met haar niet en zo.
Nou dus, ja, het wordt meer gesuggereerd dan dat de film het hardop zegt dat deze Corny racistisch van aard is, maar het probleem is, ik zat me te bedenken dat een film als Dog Day Afternoon eigenlijk dezelfde truc uithaalt, maar daarin wel inslaagt. Dat gaat ook over een moreel verwerpelijke man, gespeeld door Al Pacino. Dat is natuurlijk een classic. En die film krijgt het wel voor elkaar om echt wat bij die man te voelen. Ook al is het een, ja, een boef. Een anti-held. En ja,
maar
hier,
ik had het hier deels wel, maar dat komt vooral door Robert Pattinson, die een soort combinatie van eng en charismatisch is of zo?
Ja, misschien vond ik hem net niet charismatisch genoeg om hem wel in mijn armen te kunnen sluiten.
Ja, maar ik vond het wel een soort van realistisch beeld dat hij dit allemaal zo voor elkaar kreeg. Daar geloofde ik wel echt in.
Ja, daar geloofde ik ook wel in.
Ja,
dat is
het
waar.
Maar ook nog eens zo dat, sowieso, die moeten we voor ons houden, maar wow, die twist. En
ja, het is een geniale. Ja. Nou, het is een kleine twist. Op zich, het is geen Sixth Sense-achtige twist.
Nou,
maar
bijna wel.
Maar
hoor,
het is een van de best uitgevoerde twists in jaren.
Totaal niet aankomen. Precies. Maar de film is ook realistisch onvoorspelbaar. Gewoon zoals ja, zo'n nacht kan verlopen. Je weet het niet. Het is allemaal ongepland, improviserend. Dat onvoorspelbare, dat vond ik wel goed overkomen.
Nee, dat vind ik ook echt van de straat.
Ja, de paniekaanval, zoals de film ook aanvoelt.
Ja, nee, dat ben ik ook met je eens. En daarom vind ik dat ik de film een tweede keer moet zien. Omdat hij wel blijft hangen. Dat komt ook door die stijl. Die zie je niet zo heel vaak. Die is toch wel uniek genoeg om te resoneren en dat je denkt, goh, heb ik iets gemist als ik die leegheid dan voel. Dus good time, ja, misschien is de tweede keer kijken a better time.
I'm reliving the same day over and over. Groundhog Day, today.
Okay, I'm waiting for the punchline.
No, really, this is the third time. It's like yesterday never happened.
I am racking my brain, but I can't even begin to imagine why you'd make up something like this.
I'm not making it up. I am asking you for help.
Okay, what do you want me to do?
I don't know. You're a producer. Come up with something.
You want my advice? I think you should get your head examined if you expect me to believe a stupid story like that, Phil.
Een scène uit Groundhog Day. Een film die zich ook afspeelt binnen één dag en dan vervolgens keer, is dat ooit eens uitgerekend hoeveel dagen, hoeveel keer Bill Murray die dag herbeleeft in Groundhog Day? Ik weet het niet. Honderden keren geloof ik. Maar deze film is zo vaak genoemd in een top 5 dat hij in het museum staat. Die mag dus niet meedoen.
Nee ja, want voor deze top 5 films die zich afspelen binnen een dag keuze zat. Maar inderdaad ook aantal andere titels die ook in het museum staan, bedacht ik me opeens. 4 maanden, 3 weken, 2 dagen. Die Roemeense Gouden Palmwinnaar speelt ook binnen een dag af. Volgens mij ook Who's Afraid of Virginia Woolf. Dat is ook maar 1 avond. En voor deze top 5 zat ik ook van, ja, wil ik niet vals spelen. Het zijn er inderdaad ook twee die dan in het museum staan. Want Groundhog Day, ook al zou die niet in het museum staan, is eigenlijk een soort van vals spelen. Want Bill Murray beleeft natuurlijk, nou ja, 30 dagen. Oké, het is wel één en dezelfde dag, die telkens opnieuw. Maar ook, ja, je kan een hele discussie over gaan voeren. Maar eigenlijk speelt het binnen één dag. Maar dit is vals spelen, Back to the Future.
Ah,
eigenlijk ook binnen één dag.
Hij is wel leuk gevonden.
Ja, en ik ben uiteindelijk ook niet gegaan voor te voor de hand liggende keuzes. Dus vandaar dat we eerder al hebben gezegd dat we bewust de Before-trilogie super eervolle vermelding. Want ik denk, als je het hebt over, ik ben uiteindelijk ook niet voor Die Hard gegaan. Want dat, ja, dat is misschien zo makkelijk. Hè? Als je mensen vraagt, films die binnen één dag afspelen, dan roepen ze Before en Die Hard. Dus die heb ik dan bewust even niet gekozen.
Nou, misschien wel goed om even te zeggen, de Before-trilogie, oftewel Before Sunrise, Before Sunset en Before Midnight van Richard Linklater. Ja, die hebben voor ons allebei een bijzonder plekje in het hart. Ja, ik ben ook niet gegaan voor per se nou de vijf beste films binnen dit concept.
Gewoon films die er wel iets mee doen, zeg maar. Ja.
Films die er iets mee doen en die gewoon interessant zijn om te noemen of weer eens te noemen. Laat ik dan aftrappen met mijn nummer 5. Een film die we ooit eens als een klassieker hebben besproken. Maar die ook, vind ik, voortreffelijk past binnen dit concept. Dat is The Breakfast Club. Uit 1985. Nou, dat is wel echt een classic van John Hughes. Het is een film die, hij is misschien in het begin wat gedateerd, omdat je daar heel duidelijk, John Hughes zet daar heel duidelijk de stereotype neer van de tieners die je had in de jaren 80 op school. En nou ja, inmiddels heb je, dat heb je nu nog steeds wel een beetje, geloof ik, de jock. En je hebt de nerd. En in Breakfast Club heb je nog meer.
De goth en de princess.
De princess, ja, dat is waar. De goth is natuurlijk, ja, Ellie Sheedy. Dat was altijd mijn oogappeltje. Ik was niet zo'n
en de rebel,
fan.
De rebel.
Ja. Ja, nee, zeker. Maar goed, ook in hoe ze gekleed zijn en zo. Maar het hele principe van de Breakfast Club is, sluit die stereotypen met elkaar op. In dit geval moeten ze nablijven. Dus ze zitten daar op een vrije dag in het weekend, geloof ik.
Ja, op een zaterdagmiddag.
Ja, zitten ze daar in dat klaslokaal. En nou ja, ze vervelen zich op een gegeven moment helemaal de pleuris. En dat concept is geweldig, omdat de rollen of de stereotypen die zij zijn of die zij spelen, die moeten ze meer en meer laten varen. Ook uit verveling of uit, nou ja, op een gegeven moment is het niet meer nodig, weet je. De sociale druk in zo'n kleine afgesloten ruimte, ja, die valt weg. Dus de maskers kunnen af. En dat is precies waar de Breakfast Club over gaat. Heel realistisch misschien niet, maar wel, het is een hele belangrijke film voor jongeren geweest. Want ja, ik herhaal het nog maar eens, John Hughes, die niet meer onder ons is, was toch een van de regisseurs die tieners en hun problemen echt serieus nam in films.
Dear Mr. Vernon, we accept the fact that we had to sacrifice a whole Saturday in detention for whatever it was we did wrong. But we think you're crazy to make us write an essay telling you who we think we are. And you see us as you want to see us. In the simplest terms, with the most convenient definitions. But what we found out is that each one of us is a brain. And an athlete.
And a basket case. A princess.
And a criminal. Does that answer your question? Sincerely yours, The Breakfast Club.
En of die nog voorbij komt, wachten we even af. Maar zo niet, dan hebben we hem maar even genoemd. Zijn andere, Ferris Bueller's Day Off. Mijn nummer 5. Ja, de laatste dag, of in dit geval avond, voordat je de volgende stap in je leven neemt. En in dit geval is het dan, ze zijn geslaagd voor high school en staan ja, op het punt om dan de volgende dag naar college te gaan studeren. Ik roep het nogmaals, de beste film van George Lucas, American Graffiti uit 1973. Kom erop met die haatbrieven. Dit is de beste film van George Lucas. Ja, het is, denk ik, ik heb de trivia er niet op nagespeurd, maar grotendeels autobiografisch. Het speelt in 1962 dan, het verhaal. Ik geloof dat George Lucas toen zo rond die leeftijd, een jaar of 18 was. En het betreft dan een handjevol vrienden, waaronder Richard Dreyfuss, die 2 jaar later er heel anders uitzag in Jaws. Ron Howard, of Ronnie Howard heette die hier nog. Die zou weggelopen uit Happy Days. En dan Charles Martin Smith en nog een of andere acteur waar ik even de naam niet meer zo goed... Paul en Matt heet die, geloof ik. En dan hun vriendinnen, hun scharreltjes. En het gaat vooral over dat zij die nacht... Cruising the Strip heet dat. Dat ze allemaal met die auto's door die stad aan het rijden zijn. En gewoon allemaal... Dat gebeurde toen, vooral in de 50's, maar dan denk ik ook nog in de vroege 60's, dat tieners, hè, als ze dan een rijbewijs en een auto hadden, dan gingen ze door zo'n stad rijden en dan allemaal contact zoeken daar vanuit de auto's. En in de loop van de film merk je ook, het ligt de nadruk er misschien niet zo heel erg op als bijvoorbeeld bij een Breakfast Club dat wel heeft. Maar het wordt hier her en der wel, komt het wel eens ter sprake over, ja, twijfels. Doe ik er nou wel goed aan om te gaan studeren of heb ik daar nou wel echt zin in? En hè, dit is het moment voor ons om volwassen te worden. En daarnaast een ontzettend lekkere soundtrack natuurlijk met allemaal songs uit die tijd. En een van de eerste rollen, of een van de eerste rollen van betekenis van Harrison Ford zit er ook in. Heerlijke film, American Graffiti.
Leuk dat je die noemt na mijn nummer 5. Een aardige double feature misschien met Breakfast Club, toch? Mijn nummer 4 is een John Carpenter uit 1976. Het is Assault on Precinct 13.
Ja, want je hebt volgens mij een aantal opties bij John Carpenter.
Want zijn er meerdere films van John Carpenter die zich binnen één dag afspelen?
Ja, volgens mij wel een aantal. Halloween geloof ik net niet.
Nee, The Fog.
Misschien, ja. Maar Escape from New York.
Ah,
dat is binnen een dag. Volgens mij Big Trouble in Little China misschien.
Ja, dit is... Ik ben een beetje op een John Carpenter... De John Carpenter Tour. Laatst zette ik zijn In the Mouth of Madness nog even in de spotlight. Ja, zijn films worden gewoon met de jaren nog steeds beter. En Assault on Precinct 13 is echt een ontzettend goede film. Die eigenlijk beter rijpt ook nog steeds. Omdat het is eigenlijk een moderne, tussen aanhalingstekens, remake. Of een,
er is een degelijke remake gemaakt trouwens.
Ja, nee, maar ik heb het over hoe John Carpenter zijn film instak. Zijn film is eigenlijk Rio Bravo van Howard Hawks. Er is later inderdaad van deze film weer een andere remake gemaakt met Ethan Hawke en Lawrence Fishburne. Die is wel oké, okay,
ja,
overigens. Van John Carpenter dus uit 1976 over, ja, het speelt zich af bijna volledig binnen en een beetje buiten een verlaten politiebureau. Waar aanwezig zijn één agent, twee secretaresses en twee ter dood veroordeelden.
Ter dood veroordeelden?
Ja.
Oké. Okay.
In Los Angeles. En nou, wordt in staat van beleg gebracht door een jeugdbende nadat enkele van die benden in een hinderlaag zijn gebracht door de politie en doodgeschoten. Dus er vindt een soort van wraakactie plaats. Ja, wat John Carpenter doet met heel weinig geld, alles eruit halen. Hij is toch wel echt virtuoos en hij lapte ook wel heel veel conventies aan zijn laars. Ik bedoel, er zit ook een beruchte scène in dat een heel onschuldig, mooi, blond, huppelend meisje een ijsje komt halen en daarna gewoon keihard wordt neergeschoten. Ja, dat zie je ook anno 2017 niet meer. Dat is niet meer politiek correct om te doen.
Hij maakte deze nog voor Halloween natuurlijk.
Yes, ja, absoluut. En dit is eigenlijk ook, het schijnt voor heel veel filmmakers later een belangrijke inspiratiebron zijn geweest. Assault on Precinct 13 is per ongeluk een film geworden die op filmscholen en academies nog steeds wordt gezien als belangrijk. Met hoe maak ik met zo weinig mogelijk middelen zo'n effectief mogelijke film. Met een paar personages. De spanning is om te snijden. De claustrofobische sfeer. Dit is nog steeds een... Het is een dijk van een film.
It's wrong. We haven't flipped a coin yet. I'm gonna lose. You got a bad attitude, Wells.
I always lose. I had bad luck all my life. Now, how do you think I ended up in here?
Maybe it'll change.
It might. If we don't flip a coin. Let's do something else.
What?
Potatoes.
Gets my ass and go to heaven. Y-O, you spell you.
I told you I'd lose. God damn it, we're gonna do it again.
Hey, there isn't time.
Mijn nummer 4. Ja, toevallig ook. Recent een aantal klassiekers die ik zag die voldoen aan dit concept. La Notte van Antonioni. Vond geen slechte film, maar vond er eigenlijk geen hol aan. Maar, en dan Cléo de 5 à 7 van Agnès Varda. Zo'n Franse klassieker. Maar laat ik gaan voor Kanaal uit 1957. Van de volgens mij vorig jaar overleden Poolse regisseur Andrzej Wajda. En dit speelt dan tijdens WO2, 1944, Warschau, het Poolse verzet. En dit gaat over die dag overleven. Het begint op, zeg even, dag 1 en dan de avond voordat ze gaan doen wat ze de volgende dag gaan doen, zeg maar. Dus dan heb je nog even, ze zitten daar in zo'n, nou ja, bijna in elkaar stortend halve ruïne. Een avondje wat drinken met elkaar, een liedje zingen en zoiets. Omdat ze dan de volgende dag, en dat is ook, verklaart ook de titel, gaan ze het rioolsysteem in. Het is in 1944 in Warschau. Ja, al die nazi's lopen daar rond. En ze kunnen bijna nergens meer heen of zich verplaatsen door de stad. Ze hebben bijna nog maar één optie om de nazi's te ontvluchten. En dat is die riolen induiken. En dus dat is het overgrote deel van de film. Speelt zich daar af hoe die lui daar verdwalen in die riolen. Ze weten niet goed waar ze naartoe moeten en waar was nou de uitgang en dat claustrofobische en op een gegeven moment verstikkende hitte en af en toe zo'n put, zeg maar, dat er nog wel eens iemand even een kop naar buiten steekt en de nazi's die zien ze en er wordt gewoon keihard een granaat daar dat riool ingegooid. En ja, hoe ze uiteindelijk daar als ratten in het riool opgesloten zitten. En er is bijna geen ontkomen meer aan. Een hele beklemmende sfeer. Een prachtige film. Zeg maar de eerste klassieker van Wajda. Kanaal uit 1957.
John, er was toch laatst ook een film die ging over Joodse mensen die in een riool onderdoken?
In Darkness van Agnieszka Holland. Die werd nog genomineerd voor Best Foreign Language. Ja, speelt zich ook grotendeels in een riool af. Maar dat zijn wel meerdere dagen.
Mijn nummer 3 is een film uit Noorwegen. Het is van Joachim Trier. Oslo, August 31. Deze film haalde in het jaar dat hij uitkwam ook nog mijn top 10 beste films van het jaar. Volgens mij was dat 2012. Een film die diepe indruk maakte. Het is een sombere film, dat wel. Het gaat over een jongen, die heet Anders. En die zit al 6 jaar opgesloten in een verslavingskliniek. Je volgt hem tijdens dat dagje dat hij er even uit mag. Dus hij is een dagje vrij. En in die dag, daar wil hij het maximale uithalen. Hij bezoekt de plaatsen, maar ook de vrienden die hij toen had, om te zien, eigenlijk om te ontdekken of het leven nog wel zin heeft. Wat je daar vervolgens ziet, dat is zo tastbaar voelbaar gemaakt door Joachim Trier. Het is echt voor die jongen alsof de tijd heeft stilgestaan. En hij laat daarmee eigenlijk ook de keerzijde van de prestatiecultuur zien, waar jongeren mee moeten dealen vandaag de dag. Heel vrolijk worden niet van. Maar het is een hele indrukwekkende, ook geacteerde film, waar het schrijnende op verschillende lagen afspeelt. Namelijk ook de vrienden die hij tegenkomt, die op het eerste gezicht denkt hij van, nou, die zijn happy want getrouwd. Maar dan blijken ze in een ontzettend ongelukkig huwelijk te zitten. Maar dat is wat wij als kijker kunnen concluderen en deze Anders niet. Deze Anders die de volgende dag gewoon weer in die kliniek moet verdwijnen. Mooie film. Heb je hem al gezien, John?
Ja.
Ja, toch? Komt een nieuwe film uit van Joachim Trier, binnenkort.
Thelma.
Die moeten we misschien zelfs gaan bespreken, wat mij betreft.
Mijn nummer 3. Ja, er zijn ook, nou, eigenlijk in alle genres zijn er wel dit concept gedaan van binnen een dag. Maar je zag het ook wel vaak in comedies of in de screwball comedies, westerns en film noir. Laat ik gaan voor een Britse noir. Old Man Out uit 1947 van de later Oscar-winnende regisseur Carol Reed. Maar die heeft vooral The Third Man daarna gemaakt.
Yes.
Ik weet niet, heb je deze wel eens gezien?
Nee!
Het speelt in Belfast en het gaat over James Mason. Die speelt de leider van de IRA. Volgens mij was dat toen ook al aan de orde. Of ik weet niet. Het woord IRA valt nooit in de film. Maar volgens mij was dat na de Tweede Wereldoorlog daar ook al aan de hand. En zij gaan een overval doen op... Ik weet niet of het nou een bank is. Maar in ieder geval ze plegen een overval om dan cash te jatten voor hun organisatie. Dat gaat niet helemaal goed. James Mason wordt bij het vluchten... neergeschoten. Hij wordt in zijn schouder geraakt. En hoe hij gewond daar de hele dag op de vlucht is voor politie. Opgejaagd wordt ook constant. En zich overal moet zien te verschuilen. Terwijl hij ondertussen eigenlijk aan doodbloeden is. En ook hoe hij door zijn maten van de IRA gezocht wordt. En door zijn liefje. En allerlei andere figuren die hij treft. Het is echt zo'n mooie schrijnende noir over een man die die dag moet zien te overleven. Maar waarvan je eigenlijk weet dat het gewoon een uitzichtloze... Dit gaat niet meer goed komen. Hoewel er wel allerlei mensen ook naar hem op zoek zijn. En het constant ook de twijfel van moet hij nou naar de dokter, naar het ziekenhuis, dan redden we zijn leven. Maar dan wordt hij opgepakt voor die overval en dan wordt hij waarschijnlijk alsnog opgehangen. Of je maar bij je lot neerleggen en dit heeft allemaal geen zin meer. Een hele mooie geschoten film ook, met prachtige sneeuw later op de dag. En heel vaak hoor je de klok ook op de achtergrond en een aantal keren. En de film eindigt ook met het shot van de kerkklok. Die zegt, het is 12 uur en het is over. Prachtige film, Odd Man Out.
Ik ben enthousiast, dat klinkt goed.
You got to know you're down here. Listen, Johnny. I'll cut out to the left and draw them off that way. When you hear three shots and quick fire... And you're listening, Johnny, there's no time. When you hear three shots and quick fire, go out to the right and make for the house.
It's a long way, Dennis.
Johnny, it's our only chance. You'll get through. I'm away now, Johnny. Stand near the door here. Wait for three shots. Your coast will be clear. And then be off.
Mijn nummer 2. Ik kom er niet onderuit, John. Ik ben benieuwd of jij hem ook nog hebt genoteerd. Het Franse Holy Motors. Uit 2012. Dat was hetzelfde jaar van Oslo August 31. Zit ik me net te bedenken.
Dit was jouw nummer 1.
En dit was mijn nummer 1. Ja. Een film van Leos Carax. Ja, we hebben het heel veel over deze film gehad. Ik denk niet dat we het nu gelijk in het museum moeten pleuren. Want zo vaak komt hij nou ook weer niet voorbij in de top 5. Maar het speelt zich af binnen een dag. En wat er binnen die dag gebeurt... daar kun je heel veel verschillende interpretaties op loslaten. We volgen Monsieur Oscar, die in een witte limo door Parijs rijdt... om telkens in vermomming vreemde klussen te gaan klaren. En dat varieert van in een motion capture pak ergens in een soort loods of zo bivakkeren. Hij belandt in een musical met niemand minder dan, ik ben even haar naam kwijt,
Kylie Minogue
notabene.
Ja. Monsieur Merde.
Monsieur Merde, die het haar nog opeet van een hele bekende actrice op Père Lachaise. Ja, dit is eigenlijk is elk vignet, hoe krankzinnig en bizar ook, heeft toch voldoende herkenbare emoties. Dat maakt Holy Motors denk ik ook zo sterk. En Leo Carax experimenteert met allerlei vormen die het medium film ook te bieden heeft. Dus ja, dit is eigenlijk de ultieme middelvinger van de eeuw misschien wel tot nu toe, de ultieme middelvinger naar het laffe Hollywood met zijn voorzichtige tevreden houden van alles en iedereen. En een echte liefdesverklaring aan de filmkunst. En dan vind ik het nog heel leuk om te vermelden, want dat wist ik niet. Ik dacht, ik ga eens even kijken wat die Leo Carax nou nog meer heeft gedaan sinds Holy Motors. Nou, het antwoord is niks. Maar hij is bezig met een film met Michelle Williams en Adam Driver.
Oké.
En die heet Annette.
Benieuwd.
Heel benieuwd.
Heel benieuwd. Nummer 2. De race tegen de klok. En toen schoot me eerst de western klassieker High Noon te binnen. En toen later opeens... Wacht even. Dr. Strangelove.
Ja.
Or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.
Dat is waar.
Volgens mij... Of corrigeer me als ik het fout heb, maar volgens mij speelt zich dat binnen een dag af. Je hebt Peter Sellers natuurlijk in de drie verschillende rollen. En het zijn drie verschillende locaties waarin de film zich afspeelt. Burpleson Air Force Base, waar dan de doorgedraaide General Jack Ripper heeft die airstrike bevolen. En dan is Peter Sellers daar de Britse luitenant die hem nog een beetje verstand probeert bij te brengen. Ondertussen heb je dan in de war room met de president Peter Sellers en dan Dr. Strangelove. Peter Sellers zit er ook bij met de fantastische George C. Scott. En op een gegeven moment laten ook de Russen erbij, want Rusland gaat gebombardeerd worden. En die paniek daar in de war room en de telefoontjes naar de Russische president. En nee, ik bel je niet zomaar op hoor. Nee, ja, ik ben echt wel je vriendje. En dan de derde scènes zijn, en dat is echt, dat zorgt ook voor de spanning. In de B-52 bommenwerper met onder meer James Earl Jones. Ja, waar dan dus ook de communicatie, die moeten ze bewust ook killen, zeg maar. Dus ze kunnen ook geen contact meer hebben met Amerika. Iedereen kent hem waarschijnlijk wel. En als je hem niet gezien hebt, dikke foei. Maar ja, echt de race tegen de klok. Weten ze de bommenwerper te stoppen voordat hij de bom werpt en eigenlijk het einde van de wereld inluidt? Volgens mij is het binnen een dag Dr. Strangelove.
Dat telefoongesprek. I'm fine. And you're fine. I agree, it's great to be fine. Elke keer als je die film ziet, dan heb je weer, kom je eruit met een nieuwe favoriete scène.
Well now, what happened is, one of our base commanders, he had a sort of, well, he went a little funny in the head. You know, just a little funny. And he went and did a silly thing. Well, I'll tell you what he did. He ordered his planes to attack your country. Well, let me finish, Dmitri. Let me finish, Dmitri. Well, listen, how do you think I feel about it? Can you imagine how I feel about it, Dmitri? Why do you think I'm calling you? Just to say hello? Of course I like to speak to you. Of course I like to say hello. Not now, but any time, Dmitri. I'm just calling up to tell you something terrible has happened. It's a friendly call. Of course it's a friendly call. Listen, if it wasn't friendly, you probably wouldn't have even got it.
Mijn nummer 1 is John. Misschien geen meesterwerk, maar wel een film die van de afgelopen jaren echt zo'n verpletterende indruk op mij maakte. Hij kwam mij ook, schoot mij als eerste ook te binnen voor deze lijst, het Duitse Victoria. Uit 2015 van Sebastian Schipper. En het speelt zich niet alleen af in een dag of binnen een dag. Het is één take. Dus dat is al heel bijzonder. Deze film is echt letterlijk van begin tot het einde één take. Er is niet gesmokkeld ook. De regisseur heeft aangegeven, ze hebben het bij 3 maal scheepsrecht. De derde keer dat ze het deden, ging het foutloos en was het een wrap-up. Het gaat over een Spaanse meid in Berlijn. Is daar, ik weet niet meer of ze daar aan het studeren is, maar ze verdient daar de kosten ergens in een bar of zo. En ze gaat uit en ze papt aan met een paar jongens uit Kreuzberg. En die zeggen, wij zijn echte Berliners. We nemen je mee deze nacht. En dan gaat er van alles mis. En ja, jeetje. Er is eigenlijk van de laatste jaren misschien wel nooit een film geweest waarin ik zo dat gevoel had van diep in het hols van de nacht gaan en langzamerhand dat de dageraad weer zien. Het gevoel van het alles verpletterende ochtendgloren. En het is zo goed, die one take is niet alleen maar een trucje. Het verhoogt ook echt de spanning en het gevoel en de hele sfeer. Als er ergens een misdaad moet worden gepleegd, ik hou het even vaag, dan blijft de camera bij Victoria in de auto. Want ja, er wordt niet gesneden tussen haar die wacht in die auto en die jongens die op dat moment elders iets gevaarlijks aan het doen zijn. Maar des te spannender is het dat die camera bij haar blijft. Van, oh jee, wanneer keren ze nou terug? Wat gaat hier gebeuren? Ja, het is een afmattende nacht perfect voelbaar gemaakt. Ik heb wat kritiek gehoord op deze film. Daar is vast ook kritiek te geven. Maar op de een of andere manier raakte Victoria een gevoelige snaar bij me. Waardoor ik sprakeloos in mijn eentje de bioscoop verliet. En het is ook zo'n film die ik niet een tweede keer durf te kijken. Mm. Uit angst dat hij door de mand valt of zo. De timing dat ik hem zag was misschien ook perfect. Een verbluffend staaltje cinema. Maar vooral ook, niet alleen nogmaals als experiment, als vormexperiment. Maar ook echt als gevoelscinema.
Mijn nummer 1. De meest bizarre dag. Je noemde hem al. Holy Motors.
Ah, goed zo, John.
Ja. Denis Lavant, die als Monsieur Oscar en dan zijn 10 andere incarnaties, zoiets. Als een accordeonist, en een man die op sterven ligt, een vader die zijn dochter ophaalt van een feestje, een huurmoordenaar en verandert in het slachtoffer. Dat is, ja, het is sowieso een van de meest geschifte filmfeestjes die we de afgelopen, nou ja, decennia of zo gezien hebben. Dit was inderdaad ook een van de eerste films die me te binnen schoot voor deze top 5 Holy Motors.
Ja, een eervolle vermelding.
Nou ja, Ferris Bueller's Day Off had ik natuurlijk dan staan. En ach, zo veel.
Het zijn er heel veel, zeg.
Vesten volgens mij ook van Thomas Vinterberg. En nou ja, noem ze maar, joh.
Nou ja, mijn eervolle...
12 Angry Men.
Ja, zeker. Ja, mijn eervolle vermelding is dan Magnolia. Niet alleen omdat ik het een geweldige film vind, maar dat je bijna niet kan geloven dat het zich in één dag afspeelt. Want er gebeurt zo verschrikkelijk veel. Je volgt natuurlijk heel veel verschillende personages die allemaal dan op een gegeven moment samenkomen, soort van. Dus Magnolia wil ik even genoemd hebben.
En die je laatst ook al als eervolle vermelding noemde. Maar is dat vals spelen of niet? Lola Rent.
Nou ja, het is een beetje à la Groundhog Day.
Ja.
Ze beleeft...
Maar dit is wel echt binnen één dag.
Ja. Ook als je het bij elkaar zou optellen, is het nog binnen een dag.
Ja, of zelfs binnen 20 minuten.
Ja, kijk die film, mensen, als je die nog niet hebt gezien. De Duitse Lola Rent.
Deze dag zit erop. Deze podcast zit erop. We vinden het altijd leuk om van jullie te horen. Kom met reacties op onze site, movieinsiders.nl. Je kan met ons twitteren, @movieinsiders. Ons een e-mail sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com. Je kan ons vinden en je abonneren op onze podcast via SoundCloud en iTunes. Daar een recensie achterlaten vinden wij hartstikke gaaf. De eerstvolgende keer, in ieder geval...
Thor Ragnarok, de nieuwe Marvel. Jeetje, ja, weer een Thor. Eigenlijk de mindere god.
Oh,
voelde je hem aankomen? De mindere god in het Marvel Cinematic Universe. Maar hier hebben John en ik allebei heel veel zin in. Eigenlijk vooral vanwege de regisseur Taika Waititi.
Ja.
Waikiki wilde ik zeggen. Ja, dat is de regisseur van The Hunt for the Wilder People en What We Do in the Shadows. Een Nieuw-Zeelander met veel gevoel voor humor. En dat er gevoel voor humor in Thor Ragnarok zit, dat werd in ieder geval duidelijk in de trailer die er heel kleurrijk uitziet. En Jeff Goldblum en Cate Blanchett. Ik weet niet, ik heb er hier een goed gevoel over.
Ja, de eerste reacties zijn volgens mij ook wel positief.
Oh, mooi zo. Ja, hij kan eigenlijk alleen nog maar tegenvallen. Dus ik heb hier eindelijk weer een zin in een Marvel film. Nou, dat is best een tijd geleden. Laten we er voor nu uitgaan met muziek. John, jij wilde iets draaien uit een film die in je top 5 stond.
Ja, de prachtige score uit Odd Man Out. Ook omdat, ja, dit is een componist waar ik nog nooit van gehoord heeft. Heeft verder ook geen hele grote titels gedaan, maar schijnt in ieder geval binnen de muziek scene van toen. En dan heb ik het echt over vorige eeuw, zeg maar, een grote naam in ieder geval in Groot-Brittannië te zijn geweest. En de prachtige muziek van componist William Alwyn uit Odd Man Out. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.